We dienen een grote en een almachtige God. En onder alle omstandigheden behoren wij deze Heer ook te eren en hem te aanbidden als de enige, de waarachtige, de ik ben die ik ben. God is goed. Ik heb deze middag, begin ik met een kleine teleurstelling. Ik hoop dat die klein is en dat u verder uw hart open blijft houden vandaag. Vorige week heb ik vol trots aangekondigd dat vandaag onze broeder Rob van Haastert hier in ons midden zou zijn om het woord te brengen, om u te bemoedigen met Gods woord. Maar gisteren kreeg ik een telefoontje van hem. En in heel dat gesprek wat we voerden, klonk niet echt overwinning uit. Klonk eigenlijk toch wel eigenlijk medeleven eigenlijk kwam daar naar buiten. En hij vertelde me dat hij met koorts in bed lag. Het ging niet goed. Ik denk dat hij een griep te pakken heeft. Hij was aan het rillen, zegt hij. Hij voelde zich helemaal niet goed. En hij kon zelf niet naar een afscheiddienst gaan van een broeder die was heen gegaan en waarbij hij zoveel anderen zou gaan ontmoeten. Dus zijn verzoek was, wil jij morgen de dienst dan leiden die ik zou doen? Ik zeg, nou ja, dan moeten we voor God zijn troon gaan, bidden daarvoor en hem vragen ook om alle dingen te leiden. En vandaag is hij er dus niet en we hebben de afspraak gemaakt dat op het moment hij zich weer sterk genoeg voelt, dat hij mij dat zal doorgeven, zodat hij alsnog deze dienst hier met u, zeg maar, in uw midden, zeg maar, mag brengen, die de Heer hem geeft. En dus helaas moet u het vanmiddag met mij doen. En ik zal mijn uiterste best doen om het goed te doen, zodat u geen op- of aanmerkingen hoeft te maken. Amen? Oké. Dus kijk me niet boos aan, maar dat was het echt niet. Nou, we houden nog steeds de afspraak dat indien iemand er is die zeg maar gebed nodig heeft, die kan altijd zeg maar op de woensdagen te komen en dan gaan we met elkaar in gebed en dan bidden we voor onszelf, maar we bidden ook voor geliefden, we bidden voor vrienden, we bidden voor huisgenoten, voor gemeenteleden. We dragen ze allemaal aan de Heer op en ik kan zeggen, het resultaat is elke keer weer eigenlijk te zien. Dat God een hoorder en een verhoorder is van gebeden. Dus ik zou zeggen, als je in de gelegenheid bent, kom en bezoek een bidstond. Het is denk ik ook wel goed voor je geestelijke ontwikkeling om samen met broeders en zusters te bidden. En volgens mij heb ik daarna geen andere mededelingen. Ik denk dat ik genoeg gehad heb. En dan gaan we naar het woord van God. En dan wil ik de Bijbel openslaan in het boek Koningen. En wel Koningen, 1 Koningen, hoofdstuk 18. Zijn we daar? Dat komt eraan. Ja, oké. Nou, daarin zegt Gods woord. Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Ahab. Want ik wil regen op de aardbodem geven. Laten we de Heere vragen om een zegen. Hemelse God en Vader, u bent goed. Heere, uw liefde voor ons is zo groot, Heere. En vandaag, in alles wat we hebben, Heere, geven wij, Heere, onszelf, Heere, volkomen over aan u. Ik wil u bidden en vragen om het vandaag van mij over te nemen. Heere, uw woord, Heere, alle dingen te leiden. Wilt u, Heere, in mijn God, de onderwijzer in ons midden zijn om ons, Heere, uw woord bekend te maken. Leer ons, Heere, vanuit uw woord te leven, Heere. Leer ons, Heere, samen met u op te trekken. Want, Heere, we hebben u nodig. Kom tot uw doel, Heere. Ik dank u en prijs u, o Heere, in Jezus' naam. Amen. We blijven even hierbij, bij 1 Koningen 18. En waar we het vanmiddag over gaan hebben, dat is geloof. En wel volhardend geloof. Wij vinden in de Bijbel vele voorbeelden hoe mensen werden aangemoedigd niet op te geven, maar in geloof te volharden. Zodat zij de begeerde zegen zouden ontvangen. Door geloof kunnen we zegen ontvangen. En de Bijbel leert ons, en die moedigt ons elke keer weer aan om te blijven volharden. En dat is een belangrijk iets. We hebben dit stuk eigenlijk geopend met betrekking ook hierop. Want we hebben volhardend geloof nodig. Als we kijken naar de Bijbel, dit gedeelte waar de Bijbel over gaat, dan zien we dat we daar iemand tegenkomen, een man God, een profeet, Elia. En dan zien wij daar ook zijn volhardend geloof. We gaan niet het hele stuk lezen, want ik denk dat het voor de meesten van ons wel bekend is. Maar je kan het rustig op je gemak thuis lezen. Dat is 1 Koningen 18. En dan zie je dus dat, net wat we gelezen hebben, dat Elia zich meldt, die dus eigenlijk naar zijn dienstknecht Agab gaat om hem te vragen iets te gaan doen. Want Elia is een duidelijk voorbeeld van een man van volharding. Volharding in het geloof. God had hem eigenlijk 3,5 jaar had God beloofd, na 3,5 jaar, dat hij regen zou geven. Vervolgens zei hij tot Agab dat God gezegd had, er komt regen. Zoals we gelezen hebben. God had aan hem verteld, er komt regen. En na het gebed, dus geloof, zei hij tegen zijn dienaar, en dat was Agab, ga kijken of het er al aankomt. En Agab, die klom naar boven en keek rond en zei, er is niets. Elia bad opnieuw. Nee, ik lees nu gewoon even voor. We lezen niet per vers. Anders moeten we het hele stuk lezen en dat was niet de bedoeling. Elia bad opnieuw. Voor hem stond het vast. Er komt regen. Het is soms voor iemand anders die niet in geloof staat, is het soms moeilijk te begrijpen dat God aan iemand een overtuiging geeft dat er iets gaat gebeuren. En hier zien we dat God deze overtuiging aan Elia gegeven had. Dat hij regen wilde gaan geven. En dan stuurt hij zijn knecht erop uit om te gaan kijken. Want er was op dat moment helemaal niets aan de lucht te zien dat het zou gaan regenen. En hij stond zijn knecht erop uit. Ga kijken als er eigenlijk al iets opkomt. Dus hij klom eigenlijk die berg op om te gaan kijken. Is er in de verte iets wat ik kan zien? Het stond voor hem vast. Maar de dienaar kwam eigenlijk weer naar beneden en die zegt tegen hem, er is niks. En wat Elia doet, hij zegt, ga weer. En hij kwam weer terug met dat antwoord, er is absoluut nog steeds niets, schreeuwde hij naar Elia. Elia riep terug, ga weer. Nou, dat wordt natuurlijk wel iets als iemand jou, als je in dienst staat bij iemand en je ziet niks, maar die persoon zegt, ga weer. En dan denk je van, nou, misschien is er iets met die persoon aan de hand. Misschien heeft hij niet goed geslapen. Of misschien zijn er dingen in zijn leven toch een beetje bijster. Maar Elia was ervan overtuigd. Hij zei, ga weer. En dat was eigenlijk tot 7 keer toe. Zou je in die dienst willen staan? Want dit is ook een dienst. Het is een dienst in de Here dat je eigenlijk 7 keer eigenlijk de stappen omhoog doet en gaat kijken naar wat degene in wiens dienst je staat zegt van, nou, daar gaat regen komen. En Elia riep terug, ga weer. Toen steeg er een wolkje op. uit de zee. En voor Elia was dat groot genoeg voor een stortregen. Voor hem was dat voldoende. Wat wilde de Heere doen? Israël was, die had eigenlijk de keuze gemaakt in een bepaalde tijd van zeg maar, hun relatie met de Heer om onder eigenlijk afgoden te gaan komen te staan. En God was boos geworden en God had gezegd, nou, het zal niet regenen. Zolang ik eigenlijk geen opdracht geef, gaat het niet regenen. En dan zie je dat de Heer na 3,5 jaar zegt, ik ga weer regenen geven. Ik ga die situatie veranderen. En wat was er gebeurd? De koning van Israël, die was getrouwd met iemand. Die hele familie, die kwam uit de afgoderij. En dat was iets wat iets verschrikkelijk was. Want dat had impact namelijk op het leven van deze koning. En dat is toch wel eigenlijk een hele moeilijke situatie. En dat veranderde dus dat ook. Maar de Heer wilde laten zien dat hij almachtig is. En daarom zei hij, ik ga regen zenden. En nou, toen kwamen ze daar. En op een gegeven moment zien ze daar die wolk komen. En terwijl die wolk eraan kwam, zei Elia tegen die koning van, ga heel snel naar huis. En want voordat de regen je gaat eigenlijk zeg maar onderweg eigenlijk gaat overspoelen. En dat is toch wel eigenlijk iets wat hij dan op dat moment eigenlijk gedaan heeft. Wat we eigenlijk hierin zien, is dat volhardend geloof al de hindernissen kan overwinnen waar jij tegenover staat. Waar ik tegenover sta. Volhardend geloof had eigenlijk al die hindernissen overwonnen. En dat is eigenlijk een prachtig iets waar jij en ik iets van kunnen leren. Waar wij, zeg maar, de Heer ook eigenlijk voor, om die reden ook kunnen dienen. Want de Heer is een beloner van wie hem ernstig zoekt. We gaan kijken naar het Nieuwe Testament. En dan gaan we naar het evangelie van Matteüs. Matteüs 15. En dan gaan we naar vers 21. Vers 21, zijn we daar? Ja. En dan staat, en Jezus ging vandaar en trok zich terug naar de omgeving van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit het gebied kwam en riep. Heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. Mijn dochter is deerlijk bezeten. Vers 23 zegt, hij echter antwoordde haar geen woord. En zijn discipelen kwamen bij hem en vroegen hem, zeggende, zend haar weg, want zij roept ons na. Vers 24 zegt, hij echter antwoordde en zeide, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar zij kwam en viel voor hem neer en zeide, Heere, help mij, help mij. Hij echter antwoordde en zeide, het is niet goed het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Maar zij zeiden, zeker, Heere, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wenst. Dit is een ander voorbeeld van iemand met volhardend geloof. En daar gaan we vanmiddag naar kijken. Om te zien wat de Heer ons vanmiddag door zijn woord wil leren. Wat hij ons eigenlijk allemaal doorheen wil leiden. Deze vrouw, zoals we gelezen hebben, die vrouw was een Canaanese vrouw. En, maar ze had wel een volhardend geloof. Deze vrouw hield niet op om voor haar ernstig zieke, bezeten kind genezing te pleiten. Zij moest daarvoor wel vele beperkingen en hindernissen overwinnen. Maar haar volhardend geloof plaatste haar boven alles. En zij ontving voor haar dochter genezing. En dat is toch wel een prachtig iets. Om te weten dat je iemand hebt, in dit geval je moeder, die door alle dingen zeg maar voor jou wil pleiten dat je de genezing ontvangt. Haar dochter werd eigenlijk door een boze geest gecontroleerd. En we hebben net het gehad over die koning in Israël, dat zijn vrouw Isabel, dat zij uit de familie komt van afgoderij. En dit is ook, zeg maar, een situatie. Hier de Bijbel vertelt ons niet hoe dit meisje bezeten geraakt is. Daar praat de Bijbel niet over. Maar we weten wel dat er in het leven van mensen die zeg maar, zich hiermee bezighouden, dat er toch wel grote problemen kunnen komen. En niet alleen misschien over je eigen leven, maar vaak gebeurt het dat het zeg maar, uitwerkingen heeft over het nageslacht. Over je kinderen, over je achterkleinkinderen. En dit is iets, dat ben ik zelf, in mijn leven heb ik zelf ondervonden. Uit mijn eigen familie heb ik dit gezien. Dat mensen die zichzelf bloot hebben gegeven aan dit soort dingen, dat het terugkomt na een aantal jaren en dat het bezit neemt van iemand in de familie. Hier, de Bijbel zegt niet hoe dat meisje dat zeg maar, met haar gebeurt, maar afgoderij is wel een van de grote redenen waarom mensen ook bezeten raken, bezet raken. Want eigenlijk is het zo, je verkoopt iets omwille van dat je iets beters wil. Dat je wil dat dingen beter gaan in je leven. Dan verkoop je jezelf eigenlijk, heel je ziel verkoop je aan de duivel. Want hij is de Heere en meester over al die demonen die er zijn. Je verkoopt iets. En dat was ook wat met Israël aan de hand. Ze hadden zichzelf verkocht. En daardoor kwam er problemen dat God zei van, geen regen meer. En hier zien we een situatie dat dat kind compleet bezeten is. En ik kan je vertellen, dat is niet zo eenvoudig om daar weer van af te komen. Jezelf geven is heel makkelijk. Dan komt iemand die zegt van, kom, we hebben iets voor je. We kunnen je eigenlijk een specerij dat we samen gemaakt hebben. En dat ding werkt enorm goed. En als je dat ding alleen maar achter je oren smeert, dan ga je merken eigenlijk hoe je leven gaat veranderen. En dan gaan mensen en dan gaan ze daaraan meedoen. Maar die persoon dient God niet. Die persoon dient de duivel. En ik ben nog nooit naar zoiets geweest. Maar ik weet wel, in Suriname zeiden ze het wel heel vaak, bij mij en de familie, dat als zo iemand daarmee bezig is, dan loopt hij en dan doet hij zijn dingen en dan zegt hij, Gadona Fesi, maar de Dedewana Baka. God voor, maar degenen die in de duisternis zijn, die komen daarachter. Maar die mensen die zijn alleen maar op zoek naar hulp, dus die lopen daar aan achteraan. Maar wat die persoon doet, is jou compleet overleveren in de handen van een duivelse macht. Alleen weet je het niet. Je denkt, ik ga dat ding achter mijn oor smeren en dan gaat het ja, toch wel verbetering geven. En als dat gebeurt, dan zie je dus dat mensen vaak ook zeggen van, dat ding heeft geholpen, ik heb die last niet meer, dat ding is voorbij. Maar dan komt er, ja, niet lang daarna komt er iets dat dat ding eigenlijk weer invloed op ze krijgt. En dan zeggen ze van, dan moet je eigenlijk nog een keer gaan, dan moet je nog iets gaan doen. En je moet geld meenemen, je moet allerlei dingen doen. En zo verkoop je je ziel aan de duivel. Er is in deze wereld er maar twee machten. Het is de macht van God en het is de macht van de duivel. De duivel is een gevallen engel. En hij wilde zich tegenover God, zeg maar, hij wilde alle aanbidding ook willen hebben. En vele mensen begrijpen het ook niet, dat muziek ook een heel gevaarlijk gebied is, waar je jezelf kan overgeven aan de duivel. Want onderschat het niet, de duivel was degene die de aanbidding leidde in de hemel. Hij was een engel die de aanbidding mocht leiden. Dus het was geen kleine jongen. Het was iemand die enorm veel gaven had wat muziek betreft. En op datzelfde gebied neemt hij de mensen ook in de wereld die zeg maar hem willen volgen ook mee in die duisternis. Omdat ze eigenlijk geweldige muziek en al dat soort dingen willen gaan maken, willen gaan beleven. En dat, zo neemt hij ze mee. De duivel is, in, Jezus noemt hem de vader van de leugen. Jezus noemt, heeft zoveel namen voor hem, dat ja, als we wijs zijn, dan zorgen we ervoor dat we uit zijn pad, van zijn pad afblijven. Dat we nooit op dat pad van de boze komen. Want ik kan dit vertellen, zonder over te gaan tot allerlei details. Dit heeft in mijn familie een verschrikkelijke ellende gebracht. Een verschrikkelijke ellende. Dat zelf, dat hele gezin uit elkaar werd gerukt. Maar op dat moment, oud was ik 16, 17 jaar, je had er geen antwoord op. Maar het was wel het werk van de boze. En eigenlijk, ja, je kan zeggen van, als je daar terugdenkt, dan denk je van, hoe kunnen mensen eigenlijk zichzelf aan zoiets overgeven, aan een leugen die je niet meer kan achterhalen. Maar dan geven ze zichzelf en dan gaan ze en dan laten ze zichzelf misbruiken. Maar we gaan terug naar het woord van God. Maar het was alleen maar om even aan te geven van, wat is nou die demonische macht? Deze vrouw had wel een probleem thuis. Deze vrouw had een dochter die bezeten was door een demon. En dan zien we toch wel die dingen die hier de Bijbel zegt. Dat zij naar Jezus toe komt en dat ze dan roept, help mij, heb medelijden met mij, Heere, zoon David. Mijn dochter is echt bezeten. En de Bijbel zegt in vers 23, hij antwoordde er eigenlijk geen woord. Jezus gaf geen woord toen ze dat zei. Deze vrouw, dat zegt Marcus, hetzelfde verhaal staat ook in Marcus, wel iets andere woorden. Dan zegt Marcus in Marcus 7, vers 25, ik lees het wel even voor. Deze vrouw had gehoord van Jezus. Deze vrouw kwam niet zomaar daar naartoe. Deze vrouw had gehoord, waarschijnlijk een getuige, dat iemand had verteld wie Jezus is en wat hij allemaal kon doen. En dat ze, ja, en dat wat eigenlijk Jezus, wat ze gehoord had, wat Jezus kon doen, dat geloofde ze. Geloof begint altijd met horen. Iemand vertelt je het, geloof begint met horen. Je leest de Bijbel, je hoort een prediking, geloof begint met horen. Vrijwel alle wonderen zijn daarmee begonnen, bij het horen. Het stond voor deze vrouw vast. Zij moest Jezus ontmoeten. En toen ze hem zag, begon ze onmiddellijk luid te roepen. Jezus, help mij. Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. Mijn dochter is ziek, genees haar. Viermaal moest zij tegen zichzelf zeggen, geef niet op. Viermaal moest ze dat tegen zichzelf zeggen, geef niet op. Ze mocht niet twijfelen. Maar geloof, maar geloven en geloof geeft namelijk volharding. En geloof schakelt de twijfel uit. Dat geldt voor ons allemaal. Op het moment dat ik me niet goed voel, dat ik twijfel in mijn hart begin te krijgen, moet ik gewoon Bijbelteksten gaan opzoeken die spreken over geloof. En die moet ik mezelf prediken. Nee, je moet jezelf prediken. De Bijbel zegt dat je het woord van God moet nemen en moet uitspreken. En wat jij uitspreekt, dat is hoorbaar. Dat hoor jij ook. Je hoort het woord van God. Die komt weer terug in je oor. En die komt dan in je leven, in je lichaam, komt die dan iets doen. We hebben nodig dat wij het woord van God moeten uitspreken. Over welke situatie dan ook. Waar je ook doorheen gaat. Spreek het woord van God uit. Bemoedig jezelf. Spreek het woord van God uit, zodat het woord van God zelf in jouw leven iets kan gaan doen. Probeer niet in eigen kracht, maar spreek het woord uit. Laat het woord van God het doen. De Bijbel spreekt niet voor niets erover. De Bijbel zegt, Jezus is het woord van God. Dus wanneer je uitspreekt het woord van God, spreek je de naam van Jezus uit. En dan komt hij en dan neemt hij het over en dan gaat hij in je leven, gaat hij een verandering brengen. Viermaal moest ze zeggen, geef niet op. En dat is toch een behoorlijke, zeg maar, ja. Kan je zeggen, iemand die dus vol zit eigenlijk met geloof in haar hart. Ze mocht niet twijfelen. Ze moest, viermaal moest ze volharden. Dat wist ze op dat moment nog niet. toen ze richting Jezus ging. Ze had alleen maar van hem gehoord. Maar haar geloof was er wel klaar voor. Zij was misschien nog niet helemaal klaar, maar haar geloof was er wel helemaal klaar voor. Maar het was niet Jezus die haar had willen wegsturen. Want die discipelen zeiden, zend haar weg. Zend haar weg, dat is wat die discipelen zeiden. Jezus wist van zijn bediening. Hij was namelijk gestuurd. Jezus is niet zomaar naar de wereld, hij is gestuurd naar deze wereld om de verloren schapen van Israël, ja, die op te zoeken. Maar hij wist heel goed wat op zijn bediening hij had. Laten we kijken in Romeinen 15, dan gaan we iets zien over Jezus zijn bediening. Jezus wist volkomen wat hij moest doen hier op aarde. En dat is iets wat toch wel eigenlijk mooi is om te weten. Romeinen 15, vers 9. Gaan we daar naartoe? Romeinen 15, vers 9. Hebben we dat? Ja. Kijk wat de Bijbel zegt. Die vrouw was geen Jodin. Die vrouw was geen Joodse. En daarom zegt Jezus, het is niet goed om het brood van de kinderen voor de honden te gooien. Daarom zegt Jezus dat. Maar kijk wat er opgetekend staat in vers 9. En dat de heidenen God ter wille van zijn ontferming gaan verheerlijken. Het is God zelf die hemel en aarde gemaakt heeft, die Joden gemaakt heeft, die heidenen gemaakt heeft, die alles gemaakt heeft. Maar hij heeft verkozen om te zeggen van, dit is mijn volk. Dat waren de Joden. Maar alles is van hem. Ook de heidenen die de Heer niet kennen, die zijn ook door hem geschapen. En hier zien we dat de Heer zegt, door zijn ontferming zullen de heidenen ook God gaan verheerlijken. Gelijk geschreven staat, want het staat opgetekend in het woord van God. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snarenspel prijzen. We gaan kijken verder naar wat andere teksten daarin. We gaan naar vers 12. Ik denk dat dat misschien in dit geval een prachtige tekst is. Vers 12. En verder zegt Jesaja, dat staat dan in het woord van God. Komen zal de wortel van Isaïe. Wie is de wortel van Isaïe? Jezus is de wortel van Isaïe. Komen zal de wortel van Isaïe. En hij die opstaat om over de heidenen te regeren. Op hem zullen de heidenen hopen. Dat is Gods woord. Maar hier in deze situatie, en dank God dat deze situatie veranderd is, was het zo dat die vrouw eigenlijk daar geen gebruik van kon maken, want zij was een Samaritaanse. Ze was geen Jodin. Jezus is met een duidelijke opdracht hier gekomen om de verloren schapen van Israël, om die weer te vergaderen, om die weer, zeg maar, onder zijn beheer te brengen. Dat was zijn opdracht. En je ziet, Jezus heeft die opdracht hier op aarde vervuld, maar al die verloren schapen, die zijn niet naar hem toegegaan. En toen heeft hij besloten, dan gaat het evangelie maar naar de mensen die mij niet kennen. En dat zijn wij vandaag de dag. Want wij zijn geen Joden, maar wij hebben wel nu de genade dat indien wij een probleem hebben, dat wij niet hetzelfde probleem van deze vrouw hebben, maar dat we tot hem kunnen roepen. En zeggen, Heere, hier ben ik. Ik heb u aangenomen als mijn Heere en mijn Verlosser. U bent het, Heere, die voor mij, Heere, de genade hebt uitgewerkt, de verlossing hebt uitgewerkt. Ik dank u, Heere, voor wat u doet. Want wat je hier kan lezen van en leren van, zeg maar, dat volhardend geloof van die vrouw. Je mag de Heere niet veroordelen, omdat zijn dienaren de zaak verkeerd hadden ingeschat. Zijn dienaren waren ook Joden en die zeiden, stuur haar weg. Want die vrouw roept ons na. Deze vrouw is lastig. Heel de dag loopt die vrouw achter ons en roept, maar Jezus, Jezus. Ze werden gewoon moe van en ze zeiden, stuur haar weg. Maar geloof is niet ontmoedigd. Dat is iets wat u moet weten. Geloof is niet ontmoedigd. De vrouw heeft geloof niet. Voor die vrouw heeft geloof niet teleurgesteld. Ze begon nu zelf nog harder te roepen. Dus terwijl eigenlijk dat gebeurde, begon zij nog harder te roepen. Geloof vol hart. En dat is iets wat jij en ik mogen weten. Geloof vol hart. Hoe moeilijk de situatie ook is. Geloof vol hart. En laat zich zomaar niet wegsturen. Geloof brengt je bij Jezus, zodat je hem zult ontvangen. Toen deze vrouw bleef roepen, begon Jezus te spreken. En dan zie je dat hij zegt van, ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël. Wat hoorden ze eigenlijk? Ze dacht bij zichzelf, hoor ik het goed? Werd ze afgewezen? Was zij gebrandmerkt als heidene? Of als heidense? Had zij geen enkel recht op de privileges van de Joden? Ik denk dit, als jij en ik, als er mensen, zeg maar, deze situatie zouden meemaken, en dat er eigenlijk voor hun op dat moment de beslissing zou vallen, ik ga niet meer achter deze Jezus aan. Want als ik zo hier doorheen moet gaan, dan zal ik dat niet doen. Maar volhardend geloof, en dat is wat God ons vanmiddag wil leren, volhardend geloof gaat door. Als we vandaag in gebed zijn om een situatie die geen oplossing biedt, dan kunnen we ook zeggen, ik weet niet als God het me wil geven. Ik kan beter stoppen met bidden. Maar volhardend geloof blijft bidden. Blijft God aangezicht zoeken. Blijft gaan, omdat volhardend geloof weet, er is een beloning. Er is een beloning bij de Heer. En dat is wat deze vrouw in haar had. Die vrouw kende de Bijbel helemaal op dat moment niet. Maar wat ze wel wist in haar hart, ik moet doorgaan. Want zij had het probleem thuis dat daar een dochter was die volkomen bezeten was. En daar moest een oplossing voor komen. Dus zij bleef Jezus achtervolgen. Ze bleef roepen. En dan zie je, het gaat door. Ze had geen enkel recht, geen geboorterecht. Want ze was geen Jodin. Ze had geen enkel geboorterecht, zou je moeten zeggen. Ze miste dat. En dat was een grote hindernis. Maar wat ze wel had, geloofsrecht. En dat is iets wat jij en ik moeten weten. Wat we geloofsrecht hebben. Wanneer we geloven. De Bijbel zegt in Marcus 9 vers 23. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Alle dingen. Het maakt mij niet uit hoe de situatie eruit ziet, maar alle dingen zijn mogelijk. Vanmorgen voordat ik op, zeg maar, echt uit mijn bed stond, toen flitste opeens een situatie voor me, waarbij ik een aantal jaren geleden, ik had meer dan 33 jaar daar gewerkt aan het bedrijf, en toen waren ze overgegaan, ze hadden dat bedrijf verkocht in Duitse handen, want de Duitser had het overgenomen, de Duitse maatschappij. En na 3-4 jaar, dan ben het bedrijf te zijn geweest, hadden ze wel leuke mensen, die goede managers aangenomen, die precies konden kijken van, hier moet je schrappen, daar moet je schrappen, dat moet je schrappen, dat moet je schrappen. En toen kwamen ze opeens met een vergadering waarbij ze vertelden van, een aantal mensen, dat bedrijf moet gaan inkrimpen, de situatie ziet er niet goed uit, maar een aantal mensen zal zijn baan niet meer hebben. En ik dacht, nou, ik zit al 33 jaar hier zo. Het schijnt goed. Het is geen enkel probleem, want dan zou ik me druk maken. In die jaren heb ik laten zien wie ik ben. Heb ik toch wel mijn werk goed gedaan. Ik was er trots op. En toen werden namen genoemd. En ik was, geloof ik, in die vergadering een van de eerste namen die genoemd werd. Dat ik eigenlijk, ja, het over was. En ze hadden goede maatregelen, hadden ze genomen. Een goed plan hadden ze om je via de deur naar buiten te sturen. En dat was niet eenvoudig. Maar ik was net geopereerd. Ik had net de grootste problemen in mijn leven. Ik had aanvallen tot en met door die operatie. Dat was niet eenvoudig. En ik had net een jaar lang, zeg maar, tussen, kan je zeggen, hele moeilijke omstandigheden, halve dagen werken, noem maar wat, kwam ik aan het werk en het was heel moeizaam dat jaar. En direct daarna stuurden ze me naar de arbeidsarts. En ik ging daar naartoe en die man die keek naar me. Kan je been zo zetten? Ja. Kan je van die trap lopen? Ja. Oké, nou, dan bent u voor met mij 100% weer goedgekeurd om te gaan werken. En ik dacht, nou ja, oké. Maar die situatie ging heel snel. Want direct daarna, een paar maanden daarna, kreeg ik thuis die brief die ik kon ondertekenen. Waarbij ik een kleine ontslagvergoeding kreeg en dat ik op straat was. Maar toen ik bij het UWV kwam en zij mij een bepaalde banen aanboden, zei ik van, dat ga ik niet kunnen doen vanwege die zware operatie die ik heb gedaan. Nee, u moet elke baan aanvaarden die wij u geven. Ik zei, maar dat kan toch niet? Ik zei, weet u wat voor een operatie? Meneer, kijk, er staat hier. U bent daar gekeurd en u bent voor 100% goed gekeurd. Dus alles wat wij u aanbieden, moet u aanvaarden. Ik zei, nou, dat gaat moeilijk worden. Gelukkig was ik al een kind van de Heer. Dus ik ben in gebed gegaan. Ik ben gaan bidden. Ik denk, ik geef niet op, ik blijf bidden. En toen kreeg ik van het UWV te horen, nou, dan gaan wij uw uitkering stopzetten. Maar op dat moment was ik blind geworden door geloof. Ik dacht, wat er ook gebeurt, ik zal de overwinning halen. Want Christus heeft de overwinning reeds voor mij behaald. En met hem, daarom laat ik hem niet los, met hem ben ik meer dan een overwinnaar. Meer dan een overwinnaar. En dat heeft 3 jaar geduurd. Geen koperen cent van het UWV. Totdat er iemand die thuis kwam, verzekeringszaken, dat die persoon zei, hebt u een advocaat? Ik zeg, ja, ik heb er een. Ik heb er eentje van wie ik heb betaald. En ik heb een ander van het CNV. Hij zei, u hebt de verkeerde advocaten. Ik zeg, ik weet het niet. Hij zei, ja, u moet een letselschadeadvocaat nemen. Ik zei, nou, ze hebben al gezegd dat die zaak verloren is. Je wint geen zaak tegen het UWV. Hij zei, ik zal je telefoonnummer sturen, kan je contact opnemen. Ik kreeg dat telefoonnummer, ik nam contact met hem op en die man ging voor mij aan het werk. En hij bleef doorgaan. Het heeft 3 jaar geduurd. Maar uiteindelijk heeft die hele grote UWV die zaak verloren. In Jezus' naam. In Jezus' naam. En dat betekent dat we moeten blijven bidden. Ook al ziet het er slecht uit, blijf bidden. Ook al ziet de situatie er hopeloos uit, blijf bidden. Blijf vertrouwen op Jezus. Blijf vertrouwen. Want God is het alleen die in die situatie. Iedereen verliest alle zaken, zeggen ze tegen het UWV. Ik weet het niet, maar Jezus heeft die zaak overwonnen. En ik ben hem daarvoor dankbaar. En daarom zeg ik in mijn leven, wie is er groter dan deze machtige naam? De naam van Jezus Christus. Maar die vrouw, we gaan terug naar die vrouw. Wat voor een vrouw hebben we hier? Die vrouw bleef gaan. Geloof gaat door, dat is wat we gezien hebben. Die vrouw had een geloofsrecht. Ze had niet, zeg maar, ze was geen Joodse, maar ze had wel een geloofsrecht. Dat die Bijbel dat zegt van alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En volhardend geloof overwon deze hindernis. En ik ben de Heer dankbaar daarvoor, omdat hij in zijn woord dit heeft laten optekenen. Want zij volhardde toen Jezus zweeg. Deze vrouw riep tot Jezus, maar hij antwoordde haar echt met geen woord. Ze was wel de meest ongewone houding, kunnen we zeggen, die we met Jezus kennen. Maar het was wel iets wat waarachtig was. Dat was ook de reden waarom hij hier was. Hij was niet gekomen om de heidenen op dat moment te hulp te komen, om bij te staan. Hoewel hij wonderen deed voor vele heidenen. Maar hier in deze situatie zei hij dat. En de vraag is, als God zwijgt, is dan de vraag, is hij dan onwillig? Zegt hij dan nee? Dat is de vraag die je vanmiddag maar jezelf mag stellen als God zwijgt. Weet je dan, of weet je dat, ja, en dat maken mensen het eigenlijk ervan, die zeggen van, ja, als hij zwijgt, dan hoef je niet door te gaan, want dat betekent dat hij eigenlijk het niet wil. Jezus zweeg hier, maar het bleef dat hij eigenlijk, of het bleek dat hij eigenlijk ja zei. Maar hij kon dat op dat moment niet zeggen. Hij wilde die vrouw haar geloof ook zien. Als God zwijgt, wat doen wij daar dan mee? Als wij bidden en God zwijgt, of hij antwoordt niet, wat zeg je dan? Dat zijn de vragen van deze middag. Geef je het op? Zeg je dan, zie je, ik heb gebeden, maar het heeft toch niet geholpen? Voor velen ligt ons, ja, ligt hier de hindernis. Maar de vrouw waar we het nu over hebben, had absoluut geen nee gehoord. Ze had wel die discipelen gehoord, maar ze had geen nee gehoord. Dus volhardde zij en bleef zij Jezus volgen en hem volhardend aanroepen. Heer, zend haar weg. Dat zeiden die discipelen, dat zeiden diegenen die met Jezus wandelden. Zend haar weg, want zij roept ons na. Maar de discipelen hadden die zaak natuurlijk geestelijk begrepen ze dat ook niet. Maar deze vrouw liet zich niet zomaar wegsturen. En dat is een belangrijk iets wat jij en ik mogen weten. Dat we ons niet laten wegsturen door welke eigenlijk kan je zeggen misleiding van die tegenstander. De vrouw viel voor Jezus neer. Dat was haar antwoord op woorden van Jezus toen hij sprak. Door deze volhard geloofshouding bleek wel hoe groot geloof zij had. Wat moest ze allemaal overwinnen? Eerst zweeg Jezus en het antwoord was, blijf roepen. Toen zeiden de discipelen, ze moet weggaan. Haar antwoord was, nog harder roepen. Nu hoorden ze dat deze zegen niet voor haar was. Haar antwoord was, neervallen op de grond voor Jezus. En wat zij deed op dat moment, zij blokkeerde de weg dat Jezus niet verder kon lopen. Wat een vrouw is dat. Wat een geloofsvrouw is dat. En Jezus, die kon daar eigenlijk niet verder omheen. En volhardend riep zij uit, help mij, Heere. En ze zei wat ze zegt van, Heere, ik mag toch wel een kruimeltje van dat brood dat leven brengt. Zij gaf niet op. Haar volhardend geloof gaf niet op. We hebben geloof in ons hart nodig. Het is tijd dat we de Heer bidden en vragen dat hij het geloof in ons hart vergroot, versterkt. Op deze wijze raakte zij het hart van Jezus aan. En dat is toch wel iets moois, dat Jezus uiteindelijk moet zeggen, vrouw, om dit woord dat gij spreekt, zal je krijgen. Krijg jij wat je wenst. Groot is je geloof, o Heere. En toen ik dit allemaal overdacht, toen zag ik, en terwijl ik dat las ook, toen hoorde ik iets dat misschien wij toch meer moeten gaan doen. Dat wij meer terug moeten kijken naar wat God allemaal in ons leven gedaan heeft. En hij heeft zulke grote en machtige dingen in ons leven gedaan. En ik weet niet of dat vanmiddag lukt, maar ik heb die broeder vanmiddag gevraagd, als dat kan, zou je dit lied voor mij ten gehore laten brengen? Zou je dit lied willen afspelen in de dienst? En het is, ik vind het misschien wel de mooiste uitvoering die ik gehoord heb ervan, maar ik heb ook anderen gezien. Maar ik vind het geweldig. Dat is een lied, ik weet niet of u dat kent, maar het lied heet The Goodness of God. Ken je de goedheid van God? Ken je de goedheid van God? Nou, God is een grote en een machtige God. En als het niet lukt, nou dan lees ik u wel de woorden voor, maar ik heb alle vertrouwen erin. Vandaag sta ik in geloof hier zo. Ik mag niet twijfelen. Twijfel moet weggaan in de naam van Jezus. We gaan luisteren naar wat de Heere ons wil laten weten. God is een machtige God. Als u degene die Engels kennen, luister goed. Luister goed naar de tekst ervan.
I love you, Lord.
Ik begin met liefde.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness. So
verkondigen, Heere. Overal, Heere. Geef de Heere alle eer, alle glorie, alle lof, de dank en de prijzen, Heere. Er is niemand zo goed, Heere. Zo wonderbaar, Heere. Zo genadig als u, o Heere. Dat u, Heere, mijn God, Heer, zelfs het brood van de kinderen hebt willen uitdelen aan iemand die geen Jood was, Heere. Maar vandaag, Heere, hoeven wij ons daar niet meer, Heere, over druk te maken, Heere. Want we zijn allen kinderen van u, o Heere. U hebt voor ons allen, Heere, grote en machtige dingen, Heere. Heere, en u zal in ons leven, Heere, op welke wijze dan ook, Heere, voorzien. Want Heere, u bent een machtig God, Heere. Daarom prijs ik u, daarom loof ik u, daarom eer ik u, Heere, in de gemeente, Heere. Om uw naam, uw grote naam, de naam van Jezus Christus, halleluja. Heere, kom en neem uw plaats, Heere, in de harten van ieder, Heere. En daar, Heere, waar er nog twijfel is, Heere, dat bid ik op dit moment. Dat twijfel moet wijken in de naam van Jezus Christus. Dat de kracht God zal overnemen. In allen, o God, Heere. Laat uw grootheid, Heere, uw goedheid, Heere, in ons hart levend worden, Heere. Zodat wij, Heere, u alle eer kunnen geven. Alle lof, alle dank, alle glorie, alle prijzen, Heere. U bent wonderbaar. Zeer te prijzen, zeer te loven, Heere. Heere, kom tot uw doel. Ik dank u, ik prijs u en eer u, o Heere. Halleluja. Heere Jezus, neem het over van ons, Heere. Heere, u kent ons, Heere. U kent de momenten dat we zwak zijn, Heere. Maar Heere, u bent het die ons nieuwe kracht geeft, Heere. U sterkt ons, Heere. En u laat ons weten in uw woord, Heere, dat voor wie gelooft, alle dingen mogelijk zijn. Heere, we zullen niet opgeven, maar we zullen doorgaan, Heere. Heere, in alles, Heere. Want u bent een groot, Heere, en een machtig God. U bent goed, Heere. U bent een vader. U bent een vriend, Heere. Ik dank u en prijs u, o Heere. In Jezus' wonderbare naam. Dank ik u, Heere. Halleluja. Nou, we gaan over.